Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Arno Welles en Hester Baes. En Boudewijn.
Toch? Eindelijk. En Boudewijn.
En Boudewijn. Nou, welkom.
Dank je.
We gaan het...
Heel leuk om een keer samen met Arno...
Ja, dat begrijp ik.
Te zijn.
We gaan het hebben over de Europese verkiezingen 6 juni. Leeft het?
Binnen media, om het zo maar te noemen.
Ja, of op de straat. Of...
Probeert men wel... men doet echt zijn best. Ik heb op zaterdag met Marianne Zwageman, NPO 1, hebben we een hele uitzending erover. Tijdens het Eurovisie Songfestival.
Jij had daar nog een nieuwtje over.
Even tussendoor, ja. As we speak, terwijl wij hier gaan zitten en de kat de tafel bestormt. Blijkt dus dat die Joost Kleine, in ieder geval dat mannetje met die met het blauwe...
Klein heet die volgens mij, ja.
Ja, ik probeer het echt te mijden. Ik vind het zo decadent, maar goed. Dan ben je weer elitair, hè, als je dat zegt. Maar goed, die heeft zich misdragen naar het schijnt. Dus het zou allemaal helemaal niet door kunnen gaan voor Nederland. Dus in ieder geval voor die uitzending van die we die zaterdag dan hebben. Dan zou dat betekenen, want het is precies tijdens die finale. Volgens mensen iets anders willen dan het Songfestival. Voor die paar mensen. Dan kunnen die mensen dat nu dus wel kijken. Het lijkt erop dat die gozer is geschorst in ieder geval. Nou, heel vervelend voor hem. Maar dan kunnen mensen naar, naar die Europese debatten kijken. Ik heb het idee dat...
En dat is op de radio of op tv?
Op de radio. Maar ik heb het idee dat het op straat, om het zo maar te zeggen, minder leeft. Dus wat mensen nu bezighoudt. Hij vraagt op een buurtborrel. Goh, waar ben je mee bezig? Ik doe dat dan om te kijken hoe lang het duurt voordat één iemand zegt Europese verkiezingen. Dat duurt vrij lang. En ik vind dat niet terecht. Hester denk ik ook niet. Ik denk dat dat... de dieren maken het menselijk. Maar ik denk dat Hester en ik dat we daar eens zijn. Dat het veel meer aandacht verdient.
Ja. Even dat hij zich niet
zeker als je kijkt naar, het financiële, naar de financiële markten is eigenlijk alle regelgeving Europees. En het systeem wat uitgerold is Europees. De begroting die opgetuigd wordt is Europees. En we zijn eigenlijk gewoon, zonder dat we het weten, via de achterdeur de Europese superstaat ingeloodst.
Ja, ik denk wel dat mensen dat ja, het is niet voor de dierenpartij, maar jij hebt een eigen partij. Ja.
Ik ben ook voor dieren, hoor.
Dus. Ja, nee, dus dat is even, jullie bouwden wij moest blijven, dus opdringend.
Je ziet, als ik even stop met aaien, gaat hij direct naar de ander toe.
Ja, dit is op verzoek van jullie. Maar jij hebt een partij opgericht, Meer Directe Democratie.
Nou, ja, ik heb hem niet opgericht.
Heel heldhaftig. Wie heeft hem opgericht?
Doreen Rookmaker heeft hem opgericht. En dat heeft ze eigenlijk gedaan. Die zit al in het Europees Parlement en die heeft zich destijds afgesplitst. Ze kwam eerst van D66, toen naar Forum voor Democratie, toen Groep Otte en uiteindelijk dus alleen. Maar zij...
Klinkt niet heel stabiel.
Nee, nou ja, ik kan me voorstellen...
Verhaal is het, dat moet ik wel eerlijk zeggen.
Ik kan me voorstellen, mensen vragen aan mij ook waarom ik me niet bij een partij aansluit. En dan zeg ik, nou, ik zou echt begon niet meer weten waar ik me bij moest aansluiten. Bovendien zijn het natuurlijk toch wel hele rare sprongen gemaakt. Ik dacht vroeger dat ik D66 was, maar door dat woord krijg ik nu bijna mijn strot niet meer uit. Zeker die D niet. Dus... zij heeft dat opgericht. En je kan niet aan de verkiezingen deelnemen als zelfstandig volksvertegenwoordiger. Wat eigenlijk natuurlijk heel raar is. Want je mag ook niet met last stemmen. Maar blijkbaar moet je wel een partij hebben. Dus zij heeft een soort van Airbnb voor onafhankelijke volksvertegenwoordigers. En je moet namelijk ook heel veel dingen regelen. Hè? Vakjes invullen en kruisjes, lijstjes maken en allemaal verklaringen tekenen.
Ja, leg het ons uit. Wij
nou, daar zullen we niet te diep in proberen. Dat is heel veel bureaucratie. Okay. Dus daar zijn we 2 uur bezig. Maar die partij, of de platform moet ik dus zeggen, die regelt alle operationele dingen eigenlijk. Wij hebben ook wel met elkaar, het zijn toevallig 5 vrouwen. Dat is, we krijgen daar de vraag van of dat bewust is. Maar dat is toeval. En wat wij wel hebben is dat wij zien dat we toch wel het heel belangrijk vinden om dat die democratie en die vrijheid er is. Dat wij ook verbinding heel belangrijk vinden en het debat aangaan. Dus we hebben in het platform zelf al hele interessante discussies met elkaar. En vinden dat eigenlijk ook het voorbeeld van hoe je dus met elkaar kan samenwerken. En kan kijken van hoe je over onderwerpen denkt en waar je naartoe wil. En ik heb me uiteindelijk verkiesbaar gesteld. Omdat ik mijn boek 2 jaar geleden inmiddels heb uitgebracht.
Dit is het boek?
Die is in november 2023 uitgekomen in het Engels. En die vertaling die is ook aangevuld met de meest recente ontdekkingen. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat er malversaties zitten in de jaarrekeningen van DNB. En ja, dat klinkt een beetje alsof er een heel onderzoeksteam achter zit. Maar, die aangevulde, dat Engelse boek, dat is dus nu een aantal maanden uit. En ja, toen had ik zelf zoiets van, wat is nou eigenlijk een volgende stap? En ik dacht, ja, als ik in het als ik me verkiesbaar stel en ik kan in het Europees Parlement komen, dan kan ik ook daadwerkelijk, heb ik een podium. En kan ik ook gaan laten zien wat er in Europa gebeurt. En proberen die netwerkcorruptie en die corruptie, hè, want netwerkcorruptie is dan weer wat anders dan corruptie. En dat financiële systeem gaan laten zien aan de mensen hoe dat werkt en waar dat naartoe gaat.
En uiteindelijk leidt het tot een soort sluis waar we steeds verder in gaan komen. En tot een digitale munt die...
Ja, die is er al. Dat is grappig, want dat boek eindigt, uit de Nederlandse versie, eindigt eigenlijk een beetje met... we beschrijven wat het nieuwe bankmodel 3.0 is. Dus dat is het nieuwe model waarop de financiële markten nu drijven. En dat is dus met onderpand. Maar we zeggen eigenlijk een beetje aan het eind van... Nou ja, we moeten met z'n allen gaan kijken waar we naartoe gaan. Hè. We zitten op een kruispunt van een begroting, van een munt, van stelsel. Monetair systeem. En daar moeten we het over hebben. En ja, ik ben inmiddels erachter toen ik in 2022, toen ik dat boek net had uitgebracht, kort daarna... lanceerde de Europese Centrale Bank de Transmission Protection Instrument. Nou, wij noemen dat in het boek het onderpandloket van Draghi. En dat eigenlijk er een heel blockchain stelsel...
Heel kort tussendoor, weet iedereen wat TPI is?
Dat noemen we tot die tijd.
Ik weet het hoor. Maar...
Heel graag, dankjewel Arno, heel graag. Dat had eigenlijk zij moeten doen, hè?
dat had ik ietsje later.
Ja, werd hier ingekluisterd. Dus,
Dat noemden we tot 2022 het onconventionele beleid. En in 2022 is het in één keer... conventioneel beleid, namelijk het Transmission Protection Instrument. Nou, en dat stelsel dat is eigenlijk al klaar. Dat is in blockchain, dus dat is gedecentraliseerd, maar over wereldmachten verdeeld. Dus dat is een multipolair systeem. En dat is eigenlijk een systeem waarbij dus dat onderpand wat ik allemaal beschrijf, zeg maar in een paar grote machtsblokken wordt gecentraliseerd bij centrale banken en bij partijen zoals Goldman Sachs en BlackRock en zo. En dat betekent een professioneel, wholesale noemen ze dat, professioneel CBDC. Dus dat is er nu. En dat zijn ze eigenlijk al aan het testen. In Engeland is dat al live gegaan via de centrale bank. Het is een kwestie van tijd dat het ook dus in de rest van Europa live gaat. Daar is nog van afhankelijk dat er een nieuw onderpandsysteem wordt gebouwd voor centrale banken.
CO2?
Dat is gewoon het onderpand. Ja, dat komt daarin. Ja, zeker, zeker. Maar dat onderpandsysteem is in 2007 gestart met bouwen. Tijdens het worst case scenario. En dat eindigt dus in 2024. In november is dat klaar. Dus daar gaan we nu. Er zijn een paar maanden voor. En dan is dat systeem klaar. En dan kan het zo allemaal in elkaar geklikt worden. En dan hebben we geen dollar meer als reservemunt. Maar dan hebben we dus... de BRICS, dan hebben we het Westen, dat is dan Verenigde Staten, Japan, Engeland, Europese Unie.
Japan, dat yen is net 30% inflatie.
Ja, we krijgen straks natuurlijk, er zijn natuurlijk heel veel schulden over en weer. Dus ik denk straks dat er heel veel verrekend gaat worden, waardoor weer heel veel schulden weg gaan vallen. En dat het dus, dan is het hele worst case scenario klaar, zeg maar. Maar dat is een beetje waar we naartoe gaan. En dan met dat onderpand heeft dus de Europese Commissie vorig jaar... een evaluatie van de onderpandrichtlijn gedaan. En die onderpandrichtlijn staat dus ook beschreven in mijn boek. En daar hebben ze gezegd, dat was in juni 2023... van het zou ook goed zijn als we die emissierechten opnemen als onderpand. En dat betekent dus dat we dus CO2 liquide gaan maken. Dus nog veel meer schulden, nog veel meer bubbels. En dan kan je het uiteindelijke doel is het systeem gesloten maken met de retail CBDC. Maar dat vind ik eigenlijk het sluitstuk. Dus dat is eigenlijk de laatste stap... die voor ons heel veel gevolgen heeft. Maar dan is eigenlijk het leed al geschied. Dat is gewoon...
Kan ik niet meer terugdraaien?
Nou ja, dan kan je het wel terug... je kan het nog wel terugdraaien. Maar het is in ieder geval gebeurd. Dus al heel veel, is er al heel veel gebeurd... waar iedereen gewoon bij staat toe te kijken. Nou, bijna iedereen. Arno staat ook niet toe te kijken. Maar...
Nou, Arno, jij zit vast ook te popelen... dat je van alles wil zeggen. Maar ik wil even toch ook iets inbrengen. Zondag was mijn vader van 92 bij me. En ik Het huis waarin hij woont is gebouwd door mijn opa in 1928. En ik vroeg, hoeveel heeft dat huis gekost om te bouwen?
Ja, daar komt hij.
En het was een redelijk eenvoudig huis, hè? Maar toch, 700 gulden. Hij heeft de papieren. Wat voor inflatie zitten wij? Het is nu WOZ-waarde 210.000. Dus dat is keer 600.
Ja, en het interessante is inderdaad dat bij die officiële inflatiecijfers, dus waar de centrale bank zijn cijfers of zijn beleid op baseert, dan negeert men, dan, of in ieder geval zeker de ECB doet dat, die negeert wat er op de huizenmarkt gebeurt. Dat is heel raar als je erover nadenkt, want dus als je de inflatie meet, dan kun je zeggen, nou, het gaat wel of niet goed met bijvoorbeeld de middenklasse of met mensen die gewoon huis willen kopen. Gewone mensen op straat, zullen we maar zeggen. Die dus weinig aandacht hebben voor deze moeilijke dingen, maar goed. En dan zeggen, nou, hoe gaat het met die mensen? Op het moment dat jij als centrale bank beslist van, het gaat eigenlijk best prima met die mensen, want de inflatie is zo laag. Nou, dan kun je lekker doorgaan met geld bijdrukken, de dingen die jij beschrijft, hè, kan de rente lekker laag. Overheden die heel veel schulden maken, zoals voor Italië, hartstikke fijn, Draghi enzovoort. En die zeggen, ja, we kunnen nog wel even door, want dan gaat het heel goed met die jeugd. Maar in feite, en dat bewijst dit dus, als je de huizenprijzen uit dat sommetje laat, dus je wil kijken hoe het met persoon X op straat gaat, iemand die ik hier zie lopen, de grootste uitgave van die jonge man die hier net voorbij loopt,
is huis.
Ik ken hem niet, maar dat zal zijn woning zijn. Huren, noem maar op. Alles, daar zit het meeste geld. En dan negeer je dat als je zijn koopkrachtplaatje wil maken.
Nou, ik vind
daar wat van.
Ik vind daar ook wat van. Dus ik had uit zitten rekenen. Mijn huis, nou zeg even dat ik dat heb ik 30 jaar geleden gekocht, zeg 1,5 ton. Ik doe keer 600. Dan dus het kind van mijn dochter die nog geboren moet worden. Als die 50 is, of 60. Dan moeten we 10 miljoen. Als we hetzelfde sommetje.
Nou, als je zo doorgaat inderdaad. En je gaat zeer agressief door met het bijdrukken van geld.
Nou ja, dit
zeggen,
dus.
Maar dan is ook een jaar salaris is dan misschien 1 miljoen.
Ja, maar dit gewoon, is wel wat we hebben gedaan met elkaar.
Nee, dat is ook zo. Dus
want dat is het andere punt. Ja. Wat net natuurlijk naar buiten is gekomen. Wij, de werkgevers, jagen die inflatie aan, wordt gezegd. Want wij doen alleen maar die lonen verhogen. Dat moet sowieso van de CAO. Wij 3 jaar achter elkaar 10%. Welke spiraal zitten wij hier?
Nou ja, je mag natuurlijk naar die centrale bank kijken. Dat lijkt me evident dat als je strapatsen uithaalt, zullen we maar zeggen, in monetaire zin. Het is echt een beetje aan een eindspel. Ik ben het met je eens dat men, centrale bankiers inderdaad, dat die zich afvragen van hoe gaan we om met al die schulden? Hoe kun je dat, heb je daar een onderpand, iets wat je tegen kan wegzetten? Hoe kun je het meer liquide maken? Tuurlijk zijn ze daarmee bezig. Tuurlijk zien ze dat ontsporen. Elke analist ziet dat ook. Ja, en dan kom je op dit soort dingen uit. Dat komt dus inderdaad als onderdeel daarvan. Daarbij zit dus zeer agressief monetair beleid, waarvan je ook wel weet, dat kun je ook niet oneindig volhouden.
Nou, dit is dus blijkbaar volgehouden. Ik zat ook in La La Land, zeg maar even. Dus vanaf 1928, 1924, 100 jaar verder. Gaan we dit... Dus we zijn heel agressief bezig geweest.
Ja, ja. Dus ja, niet wij als mensen, maar de... Ja. En de kat, maar wat centrale banken doen.
Ja.
Dus die zien die schuldenberg.
Maar
die moeten dat faciliteren.
Maar we gewoon een nieuw geldsysteem, hè? Dus een nieuw monetair stelsel. En dat is altijd... Dat gaat met heel veel, al die lucht moet er weer uitlopen, met onrust, met oorlog, want dat is lekker voor de schulden en voor de omzet. En ik denk wel dat we nu in een hele interessante tijd zitten, omdat we wel voor het eerst internet hebben. Dus je ziet dat heel veel dingen nu mislukken. En sowieso is de wereld minder maakbaar, hè? Dat zie je dan met Joost.
Blijf bij de zaak.
Ja, dat je dan... Kijk, Draghi zei in 2007 al, toen ze dit nieuwe monetaire mechanisme ging uitrollen. En dat is helemaal niet... Dat was gewoon openbaar. Dat heeft de Bank for International Settlement heeft dat toen... Borio heeft dat toen beschreven. En Wellink en Trichet... En Draghi hebben alle drie in 2007 allemaal presentaties gegeven. Die haal ik ook in het boek aan. En daar zeggen ze in van ja, de rente, vanwege al dat verpakken van die schulden, is de rente eigenlijk niet meer het goede instrument om die prijs, die inflatie te sturen. Dus we moeten naar een nieuwe rentevorm toe. En naar een nieuw systeem met het verpakken van die schulden. En we weten eigenlijk niet, hebben ze gewoon letterlijk gezegd, wat daar de gevolgen van zijn. Want daar hebben we geen ervaring mee. En ik denk dat ze gedacht hadden in het eerste stuk, hè, dat bijdrukken van dat geld, dat beschrijf ik dan in het boek, dat gaat dus niet de reële economie in. Dat was niet de bedoeling, want dat is onderpand voor je OTC-derivaten. Dus er schrijven allemaal het FD en zo, die schrijven maar al die reserves die daar op die bank staan en ze doen er niks mee. Nee, die staan daar omdat het dient als onderpand voor die OTC-derivaten. Want de centrale banken zijn vanaf de kredietcrisis onderpandrekeningen voor niet-monetaire doeleinden gaan openen. En daar heeft de Nederlandse bank dus ook gerommeld.
Ik wil dat je die even moet toelichten.
Hebt daar ooit Hester toch op geïnterviewd?
Ja, dat ging over ING of hun balanstotaal. Ja. Hoe je dat moet berekenen. Maar
eigenlijk die hele correcties die we destijds hadden, waar Arno de enige is geweest destijds. Hè, voordat je het boek eruit was en jij de interviews deed, die daar over durfde te interviewen. Want het was natuurlijk nogal wat dat we zeiden dat er 186 miljard fraude werd gepleegd. Nou, dat bleek dus 200 miljard te zijn. Maar dat interview staat online van ons. Ja. Dat is best een leuk interview trouwens. Dus dat kunnen mensen nog horen. Maar dit is dus... kijk, ik heb in dat boek geschreven van... In 2008 was er dus in Europa ongeveer 2000 miljard onderpandtekort. Hè, voor die OTC-derivaten. Dus eigenlijk het bankmodel wat ze hadden, dat functioneerde wel. Maar ze lenen lang uit. Ze trekken kort geld aan. En eigenlijk gebruikten ze hun verzekeraars en de pensioenfondsen om die risico's van die OTC-derivaten op te vangen. En
er zijn, dat misschien goed om te zeggen, er zijn transacties die banken onderling doen.
Ja.
Over de counter, dus niet via een
over de
zichtbare
counter,
beurs.
Dat is de repo.
De meeste mensen zullen denken...
Ja, nee, dat
ja,
zijn,
wij
dat
hebben
zijn,
hier al veel...
voor het geval mensen nu denken...
Nou, dat is ook veel te ingewikkeld, dan moeten ze het boek maar lezen. Maar dat zijn dus rente-derivaten bijvoorbeeld. Transacties waarmee ze hun balansmanagement doen. En dat was dus niet goed tot aan de kredietcrisis. Waarom? Omdat Basel-wetgeving, de wetgeving voor de centrale banken van de Bank for International Settlement, zag alleen op solvabiliteit, dus op je langlopende verplichtingen, en niet op liquiditeit. Want banken willen namelijk geen liquiditeit. Want als je liquiditeit hebt, dat kost geld, want daar krijg je heel weinig rente voor. Dus dat is eigenlijk bedacht met een nieuw systeem, een nieuw financieel stelsel met een nieuw transmissiemechanisme. En dat is eigenlijk het Beursbank scenario.
Oké, dus dit is altijd, ik denk dat je zo een paar dingen snapt en heel veel dingen niet, nee, zeg maar. Hè? Maar
dat gaat Arno even uitleggen.
Ja.
Oh nee, waarom nodig jullie me uit?
Als jij dat vertelt en ook als ik het boek voor de tigste keer lees, ik krijg vooral, wat de hel gaan ze doen met ons geld? Dus is straks staat in één keer alles op nul bij iedereen op zijn bankboekje? We hebben een nieuwe munt en dat is CBDC?
Ja, dan schrikken mensen wel, denk ik. Ik denk, maar als je dat kunt voorkomen, en dat is in feite, dat is heel agressief monetair beleid voeren. Dus in theorie
maar
zou
is
je...
Is dit een optie?
Nee, ik zou het tenminste als... ik zou dat zelf niet doen. Ja, ik zou het geleidelijk doen. Ik zou het via inflatie aanpakken. Als je wil herverdelen, als je in een situatie
Dat zit. Is dus het voorbeeld wat ik gaf.
Ja.
Dat doe je dus keer 600. Dus over 100 jaar... Is het dus 600...
Ja, die is wel heel extreem, maar...
Noem eens een ander bedrag.
Ja, we hebben op een gegeven moment hier 17% inflatie gehad.
Ja, maar als gewoon over 50 jaar of over 100 jaar?
Als je met zeer agressief monetair beleid... En banken hebben bijvoorbeeld bezittingen. Dus een bank heeft een lening verstrekt. Bijvoorbeeld, heel veel banken hebben nog Spaanse vastgoedkredieten bijvoorbeeld. Hebben ze dus tijdens die kredietcrisis gingen ze in Spanje heel veel geld uitlenen aan projectontwikkelaars, Ierland. Ik heb één geval gezien, dan werd er geld uitgeleend aan een huis waar nu een paard in woont.
Ja,
dus dat land, dat is zeg maar, dat is inderdaad veel te veel. Dus je maakt schulden bij Engelse banken bijvoorbeeld, veel te veel schuld. Ga in Ierland allemaal gebouwen neerzetten en dan ga je failliet terwijl die huizen half af zijn. En dan staan al die bezittingen, dus dat soort beleggingen, die staan dan voor de helft op de balans. Omdat het, zeggen ze, ja, het bouwproject is half af. Ja, als het half af is, dan heb je nul huur die je kunt vragen aan bewoners. Dus op een gegeven moment raakt het vervallen. En dan gaat er vee en wilde dieren, die gaan in die half afgebouwde...
Maar wat hebben zij daar?
Nou, wat je dan hebt is, nou, dan kun je die betroep, die beleggingen, die kun je naar de balans... Die zitten dan op de balans van een bank.
Onderpand? Is dat dan een onderpand?
Nou, wat de centrale bank kan doen, die kan zeggen, ik koop die troep.
Voor een onderpand.
Nou, ze, nou, gewoon, wat gewoon doen, voor, ze ruilen het voor geld.
Ja, voor geld. En dan
en
heb
waarom?
Je die bak geld.
Omdat je dan dat geld kan gebruiken als onderpand voor je OTC-derivaten.
Ja, keep it simple. Oké. Okay. Ja.
Nee, dit is heel, heel simpel. Dit hebben we de vorige keer gehad. Dus we kunnen voor de... Ik heb gewoon contant geld bij me.
Ja.
Wij kunnen zeggen...
Weet
ik zie, ik zie daar die, ja, ik zie nog die bril. Ik zie die bril van jou bijvoorbeeld. Ik zie daar een bril. Is dat niet jouw bril?
Oh, deze bril.
Ja.
Niet verbranden.
Nee, ik zie jou.
Aansteker.
Nee, ik zie de. Ik wil die bril.
Ja, die koop
dus
jij?
Ik ben een centrale bank. Ik druk gewoon geld bij. Dit is even een Spaans vastgoedkrediet.
Ja.
Het is eigenlijk niks waard, maar ik geef hier een bepaald bedrag voor.
Ja, op.
En nou heb ik. En op een gegeven moment als centrale bank, ik blijf dit bij iedereen doen. En ik overspoel de samenleving met geld op die manier. Want ik doe dit bij alle banken. Nou, dan zijn die banken heel blij, want die zijn van hun rommel af. Die zijn nu liquide geworden. Want daar maakte jij inderdaad zorgen om. Van zijn die banken dan op korte termijn ook liquide? Ja hoor, die hebben nu allemaal muntjes liggen. De centrale bank zegt zelf op de website, de ECB, en ook bij persconferenties van... we gebruiken dit geld dan... Dus als de centrale bank dit doet, dan heeft de ING bijvoorbeeld of een Spaanse bank... die heeft nu meer liquide middelen op de balans. Die kan hiermee het MKB ondersteunen. Nou, dat gebeurt dus inderdaad niet. Je ziet dat die leningen, die gaan nooit vervolgens naar een ondernemer. Maar dit kun je dus doen. Dat doe je dus vrij agressief. Doordat veel meer geld in de samenleving brengen, wordt dat geld minder waard. Dus mensen met bijvoorbeeld
Dus
een,
dit theepotje kost zeg maar 20 euro. En dat kost daardoor...
Ja, bijvoorbeeld 50. Ja, en dan heb je iemand bijvoorbeeld een weduwe met een weduwepensioen dat niet goed geïndexeerd is.
Ja.
Die heb je. Nou, die zijn dan de sjaak. Die laat je de rekening betalen.
Ja, maar wat denk je van het bedrijfsleven? Dat wij iedere keer...
Ik zie dat het hoog zit, maar ja.
Die lonen moeten iedere keer omhoog. Snapt iemand dat niet meer kan op een gegeven moment?
Nee, dat begrijp ik.
Want dan moeten wij alles weer duurder maken. Dan komt koffie kost dan 10 euro. En zo drijf je met elkaar de hele boel op.
Ja, maar dat is dus wel een...
Dat is een loonprijs.
Af en toe denk ik van, nou, ik vind jou wel een beetje heel zwartgallig, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel zo dat dit soort dingen, als je dit doet... Dus als je naar excuses gaat om toch nog meer geld bij te drukken... Terwijl je wel degelijk gewoon op straat ziet aan mensen, je ziet de narigheid. Er zijn heel veel mensen, je ziet de rij bij de voedselbanken, dat mensen daar gewoon lastig krijgen. Dat je nog even een tandje doorzet. En dat je ook gaat, de centrale banken nu laten ze doorschemeren van... We gaan wel weer een beetje die rente verlagen. En we gaan nog een keer een rondje extra doen.
Ja.
Ja, dat is wel een soort eindspel.
Maar dat geld is...
Ho, even, want ik moet even indalen.
Ja.
Voordat ik weer nieuwe informatie
Dankjewel.
Krijg. Ik wil mijn bril terug.
Ja, dat wil ik even zeggen. Ja.
Dan wil hij ze verbeteren.
Nee. Mijn betere, ja.
Oké. Okay.
Dit was een repo.
Ja, dit was een repo.
Dat mocht je afvragen, wat een repo.
Wacht even, maar kijk. Jij zegt... Ik zou dus niet in één keer overnight een soort van... net als de euro is gedaan, er komt een nieuwe munt of er komt de CBDC. Jij zegt gewoon, ik zou gewoon doorgaan met inflatie.
Ja, en dan heb je op een gegeven moment zoveel liquiditeit gegenereerd... bij die banken, wat nu dus gebeurt.
En daardoor en dan, zakt die schuld?
Ja, en dan kun je... maar je doet het in die omgeving. Dus je hoeft niet morgen te zeggen als een soort dictator... van we gaan al je goud bevriezen, weet ik wat. Of je mag niet meer bij je bankrekening. Of een tientje van liefdingachtige situatie. Ik denk dat je dat niet eens hoeft te doen.
Gewoon doorgaan met inflatie.
Ja, als je ontzettend veel geld creëert.
Jaar?
Ja, een paar jaar. Maar je gaat het niet nog heel lang doen. Dus op een gegeven moment...
En waarom is dit aan zijn einde? Want dit is al 100 jaar lang bezig.
Nou, omdat je nu ziet hoe lang de rijen bij de voedselbank worden. Ga je daarmee door tot een kwart van de...
Ja,
ga je daarmee door tot een kwart. Van de samenleving en bij de voedselbank staat. Je doet mensen zo pijn, hè?
We zitten nu aan het eind van dat lijntje.
Ja, je zit nu bijvoorbeeld in de situatie dat met een modaal salaris... En je hebt twee vrouwen of twee partners,
vrouwen?
Bij wijze van spreken.
Wie heeft er nou twee vrouwen?
Nou, ik ken me, ja, precies, heel modern.
Hou het simpel, gewoon normaal.
Nee, maar maar met één vrouw, ga maar eens, als je één partner hebt... ga maar eens een hypotheek krijgen met een modaal salaris. Vergeet het maar. Nou, dan kun je met z'n drieën naar de bank. En dan is de wet op aangepast. D66 heeft dat gedaan.
Wat de hel zeg jij?
Ja, maar dan ga je met z'n drieën naar de bank. En dan zegt de bank, ja, huizenprijzen zijn weer gestegen. Sorry, jongens. Heb je helemaal je best gedaan. Om die
dus ze moeten naar een
moet je naar de vierde
samenleving om de huis te kunnen.
Ja, of allemaal op kamers gaan wonen. Ga je alle huizen illegaal verkameren.
Ja,
dat zijn allemaal dingen die je doet. Maar je kunt dus nooit meer een gezin beginnen. Nou, kindertal stort in. Dat zijn allemaal dingen die je ziet gebeuren. En dan weet je, dat ga je niet één generatie volhouden. Want dan wordt iedereen hartstikke narig en boos. En dat vraagt om een oplossing. En Klaus Schwab, die zegt het altijd zo mooi. We must prepare for a more angry world. Nou, als je dan de ruimte wil hebben om iets om te katten, om een nieuw systeem te bouwen, om bij de uitgifte van desnoods een nieuwe munt, jouw worst bank scenario munt, bewijs van spreken.
Nee, dat is geen nieuwe munt hoor.
Ja, maar dan kun je grote hoeveelheden liquiditeit genereren. Elke keer als je dat doet, elk jaar dat jij als centrale bank monetair heel agressief bent, wat we net deden, dus gewoon geld in de samenleving gooien, dan wordt dat geld minder waard. En tot nu toe, mensen pikken het. Er zijn geen opstanden.
Wat zegt jouw onderbuik van dat pikken ze nog hoeveel jaar?
Om heel eerlijk te zijn, je zit nu, sinds ik hiermee bezig ben, om het zo maar te zeggen, dat je wel ziet van, er wordt nu een spel gespeeld dat je niet vol kan houden. Omdat die getallen, die verhoudingen zijn gewoon heel raar.
3 jaar?
Ja, ik durf niet. Ik had voor mezelf ingeschat. Dat je bijvoorbeeld rondom die eurocrisis en Lehman Brothers, toen begon dat. Nou, banken beginnen om te vallen.
2008.
Moeten 20 miljard heen, 30 miljard of zo, weet je wel, ING. Nou, dan kunnen mensen, die kunnen dan nog boos worden. Nou, dan verpak je het iets slimmer. Tijdens de vorige kredietcrisis ging er daadwerkelijk geld uit het zorgbudget bijvoorbeeld. Ja, moesten bezuinigen op zorg of op defensie. We hebben nu geen leger meer. Precies. En dan werden mensen al boos van, ons geld gaat naar de bankiers. Nou, dan doe je het nu wat slimmer. Dan doe je het nu via inflatie geld bijdrukken. Ja, dan zorg je, nou, als de centrale bank zijn balans vergroot, dan heeft dat gevolgen voor de koopkracht van gewone burgers. Maar het is minder direct, dus zij zien het niet zo direct.
Nee, snapt er geen rol van.
Ze snappen het niet en dan pikken ze heel veel. Maar je helpt wel die banken, want dat is wat je doet. Want je koopt al hun brillen op, zeg maar. Als die minder waard waren dan die 50 cent van net, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar je zat, als een kort antwoord op je vraag. Ja, ik dacht, dat je kunt dat spelletje volhouden totdat je aan de eerste levensbehoefte van mensen komt, zoals boodschappen en huizen.
En daar beginnen we toch echt nu aan.
Maar daar zit je al een tijd, hè?
Daar zit je altijd. Oké, daarnaast.
En dat pikken mensen nog steeds.
Jij mag echt zo, maar dit snap ik een keer. Oké, dus. Maar dan zit je ondertussen dat die schuld, die is niet een beetje hoog, die is gigantisch.
Ja, dat is.
Dus hoeveel inflatie moet je hier doorheen tetteren, zeg maar, wil die schuld? Dus dit ga je toch niet halen? En dan kom je toch uit bij wat Hester zegt, waar ze op aan het voorsorteren zijn.
Ja, ik durf echt niet. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Of jij moet hem durven. Ik durf hier niet te zeggen, we gaan de toekomst voorspellen en het gaat zus of zo lang door.
Nee, maar die scenario's.
Evident is nu, en dat is een. Dat is zeg maar doormodder to the max.
Ja, dus doorgaan met die inflatie en dan maar kijken hoeveel mensen komen in de problemen.
Ja, en op een gegeven
scenario A. Scenario B?
Scenario B is dat je inderdaad grote rellen krijgt. En dat de samenleving wel gewoon hard gewelddadig wordt. Ik hoop dat je dat voor kunt zijn. Kun je aan allerlei vormen geweld rellen.
Nee, maar wat zijn hun tools?
En dan ga je hard saneren. Dan ga je hypotheken door midden knijpen, dat soort dingen. Dan krijg je een soort martial law, weet ik veel.
Kennen we niet? Wat is hypotheek door midden? Want ik was in één keer met een huwelijk met twee vrouwen. Wat is een hypotheek door midden?
Ja, en ook twee mannen hoor, zeg ik erbij.
Ja, of, maar ik bedoel, wordt mijn huis dan gesplitst of wat?
Ja, kijk, in feite, als je nu kijkt naar die huizenmarkt, hè? Zeg je, nou, dat is een symptoom van de overkreditering waar we het over hebben. Want als al die partijen zo gezond waren, dan had je dit niet nodig wat je beschrijft. Je ziet dat die stijging van die huizenprijzen, dat is allemaal gebeurd met geleend geld. En die met hypotheken. Dus jij gaat naar de bank, krijg je een hypotheekje. Ben je hypotheeknemer? De bank die pakt die verzamelt alle hypotheken die ze op een dag verkopen of die ze afsluiten.
In een pakketje?
Die doen ze in een pakketje en die gaat aan het eind van de dag wordt de geproduceerde hypotheken, zo noemt men dat in het bankwezen,
ja.
Die gaan via de achterdeur worden ze verkocht op de beurs. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat is dat securitiseren. En dan is inderdaad de vraag, wat is de waarde van zo'n pakketje hypotheken? Die schulden, dat stapeltje papier, wat mag eigenlijk niet verkocht worden, maar door deze route is het legaal. Trustkantoor erbij, nietje er doorheen, in de schoenendoos. Schuif het naar bijvoorbeeld de pensioenfonds.
Ja, heel dat 2008 ja, verhaal.
Maar dat doen ze dus nog steeds. En elke keer.
Bankmodel 3.0.
Ja.
Ja. En of je doet het met covered bonds, dat kan bijvoorbeeld ook.
We houden het bij deze.
Hetzelfde principe. Die berg met schulden, die schoenendozen waar al die hypotheken in zitten. Ja, dat wordt groter en groter en groter. Dat worden er meer en meer. En dan koopt bijvoorbeeld een pensioenfonds, die zegt op een gegeven moment, die belt de bank op, die zegt, mag ik een paar van die schoenendozen hebben?
Ja, voor 10%.
Ja, nou, maar stel even dat het gewoon voor de waarde is die er op een hypotheek staat. En dan keer zoveel als er in een doos zitten. Nou, als je zegt, die hypotheken zijn zo belachelijk hoog, het geeft maatschappelijke onrust. We hebben rellen in de straten, weet ik veel. Of je probeert dat voor te zijn. Ja. Ik ga het nu al nadenken.
Lucht eruit.
Ja, dat als je wil dat een huis van 4 ton, dat het weer 2 ton is. Wat doe je dan met die hypotheek van 4 ton? Die moet dan toch ook naar 2?
Ja, hoe dan?
Nou, dan scheld je het kwijt. Bedenk het maar.
Wie scheldt dan? Wie
nou, Napoleon
dan?
Heeft dat gedaan. Die heeft gezegd, ja, ik betaal het niet meer. Dikke doei.
En wie betaalt dan niet meer?
Nou, dan in dat geval, als dat pensioenfonds een aantal van die gesecuritiseerde hypotheken heeft, en de pensioenfondsen die zitten massaal in die dingen, dan moet het pensioenfonds tegen zijn pensioenspaarders zeggen, wij hebben een verlies gemaakt op die beleggingsproducten.
Maar wat is het dan?
En dan gaat het pensioenpremie, dan gaat de pensioenuitkering omlaag.
Ja, oké.
Okay. Het komt uit de lengte of de breedte.
Snap ik. Maar ik heb een huis gekocht voor 4 ton. Moet ik nog 4 ton aflossen? Of gaat het voor mij dan ook naar 2 ton?
Nou ja, dan zul je daar een nette regeling voor moeten maken. Want er zijn mensen die versneld aflossen. Ten opzichte van mensen die bijvoorbeeld helemaal niet aflossen. Nou, als je het zo grof doet, zoals ik het net zei.
Ja.
Ik zie de boze comments al. Van ja. Een beetje spaarzaamheid, dit en dat. Nee, je zal daar iets netjes voor moeten doen. Maar in alle eerlijkheid, als jij nu constateert dat die huizenprijzen belachelijk hoog zijn. Dat een huis, de prijs van een huis in een binnenstad is gewoon 12 keer een modaal salaris. Terwijl je 4 keer mag lenen. Als je dat terug wil brengen naar dat oude niveau. Zodat je niet met 3 of 5 partners naar de bank hoeft. Ja, dat houdt jullie bezig. Maar dan zul je die waardedaling moeten accepteren in die bezittingen die zo zijn opgepusht met dat... Met dat monetaire gebeurtenis. En dan gaat die schuld eraan.
Degene die pensioen, die is daardoor het haasje.
Ja, want je hebt pensioenpremie. Je stopt pensioen in op een rekening. En dat pensioenfonds die belegt in die hypotheken.
Ja.
En daarmee helpt het pensioenfonds mee om die huizenmarkt te laten ontploffen.
Ja.
Okay. Want er zit geld achter die stijging. Ja, en als je dat terug wil duwen.
Wat betekent het voor die huiseigenaar? Die krijgt korting?
Nou, die heeft bakstenen.
Ja, maar
dan ga je erin wonen.
Nou, of gooi je ze eruit? Want er is vorig jaar in het boek beschrijf ik de situatie van het onder water staan. Hè? Dus wat er gebeurt bij die zakelijke kredietnemers. In het boek zeg ik ook, dat is alleen ten aanzien van zakelijke kredietnemers. Want in Nederland kennen we dus, voor consumenten kennen we dat niet. Nou heb ik nieuws. Afgelopen jaar zijn de algemene voorwaarden van de bank aangepast. Dat weten heel veel mensen niet. En de schuld-marktwaardeverhouding is opgenomen. En daar hebben ze voor de consument. En daar hebben ze dus in opgenomen dat op het moment dat die schuld-marktwaardeverhouding niet meer naar de zin van de bank is. Dus er worden ook niet percentages afgesproken. Maar gewoon het moet veilig zijn. Hè? Dus dat is een beetje dezelfde als bij het MKB hoe dat gegaan is. Dan kan de bank... rekening houden met de financiële positie. Nou, dat weten we ook allemaal hoe de bank dat interpreteert. Vragen om extra aflossingen. Dus het worst bank scenario.
Precies.
Is
En volgens mij is dat in Zweden al aan de hand.
Nou ja, en dat kan je dus gaan toepassen. En dan kom je weer een beetje in het enge van zo'n Klaus weer. Hè, van you will own nothing and will be happy. Ja, dat zou dus een consequentie kunnen zijn als mensen op de top een huis kopen en het niet meer kunnen betalen.
Dan komt hij onder water.
Interessant, ik ben benieuwd hoe dit...
Gaat de bank het waarschijnlijk kopen en dan kan je het huren of zo. Of dan word je eruit gezet, whatever.
Of als je dan als bank anticipeert op toch een waardedaling in die sector. En als je bankier spreekt, je houdt daar gewoon rekening mee. Als je gewoon naar historische grafieken kijkt, van wat is de verhouding tussen een salaris en een huis bijvoorbeeld. Dan zit je, met name in Amsterdam, zit je ook Haarlem, zit je gewoon op hele rare niveaus. Dat gaat helemaal nergens over. Iedereen die naar kijkt, die weet, daar gaat een keer wat af. Dus wat jij nu zegt, is dat het dan makkelijker wordt voor de bank om mensen vanzelf naar een lagere hypotheek te brengen. Dus als er dan een keer een soort haircut-achtige situatie komt. Beetje fout woord in deze, maar
ja, nou, dus een afwaardering. Dat hebben ze dus bij het MKB gedaan.
Dan heb je meer ruimte.
Dus, en bij
Ho, ik vind het te inside. Dus even afmaken het verhaal. Want jullie snappen elkaar wel, maar gewoon even...
Ja, ik ga er ook niet...
Volgens mij wat er dan dus gebeurt... Je huis is 4 ton.
Ja.
Wordt 3 ton.
Nee, je huis is... de waarde van je huis wordt 3 ton. Ja.
Ja.
Je schuld is...
4.
3,5 ton. Ja, wel niet helemaal volgeleend.
Hoezo?
Ja, 3,5 ton. Nou oké, 4 ton dan. Je hebt een beetje afgelost al.
Ze hebben
maar
een huis
nou niet nog ingewikkelder voor mensen. Okay. Ga jij allemaal gekke dingen doen?
Oké, 4 ton.
Dus je hebt 4 ton
schuld. Lekker maximaal lenen, ja.
Ja, maximaal geleend. En het is nu 3 ton.
Ja.
Ring, bel.
Ja.
De bank.
Lappen.
Wat zegt de bank?
Nou, mevrouw Dekker, we hebben even gekeken naar uw inkomsten. En wij vinden eigenlijk dat u best wel wat bestedingsruimte heeft nog per maand. Dus kunt u €500 per maand extra aflossen.
En waarom?
En dan zeg je, nou, ik heb helemaal geen ruimte. Zeggen ze, nou, we zien aan uw
capaciteit. Maar waarom moet ik überhaupt dan meer aflossen?
Omdat dat in de algemene voorwaarden staat. Dat als de schuldmarktwaardeverhouding niet meer voor de bank...
Want voor de bank is die nog maar 3 ton waard.
Ja, nou, voor de bank, in de markt.
In de markt. Maar voor mij blijft die dus 4 ton.
Nee, je schuld blijft vier ton.
Ja,
maar heel veel mensen zeggen altijd van mijn huis. Maar als jij 100% leent, dan heb je helemaal geen huis.
De schuld blijft dus 4 ton. Ja. Voor de bank is die nog maar 3 ton waard.
Nee, niet de schuld, maar je woning. Kijk, dat is het onderpand. Het onderpand is je woning. En daar gaat dus het hele verhaal over, hè? Onderpand. Dus die bank mag wel geld creëren wat ze doen met die leningen. Maar daar staat onderpand tegenover. En dat onderpand is jouw huis. En dat huis is 4 ton. Nou, bank heel blij, 4 ton. Leent lekker max. En dan op een gegeven moment huis 3 ton. Shit, te weinig onderpand. Nou, dan kunnen ze bij je aankloppen en zeggen van... we willen graag dat je bijstort. En of de rente gaat omhoog, of en.
Ja, want je onderpand dekt niet meer jouw lening.
Wij hebben lopende risicopen.
Ik vind het niet interessant.
Maar ik wist het zelfs dat dit speelt.
Ja, voor consumenten, hè? Dus dat was natuurlijk al voor MKB, maar voor consumenten...
Omdat wij dit spelletje kennen van de banken.
Nee, oké. Okay.
Dus dit gaan ze natuurlijk doortrekken.
Ja.
Maar misschien zie jij het positiever.
Ik denk dat je wel... Ik denk dat banken... Laat ik het zo zeggen. Ik zou zelf, in hindsight... Captain Hindsight... Vanaf 2007 had je al moeten zeggen... Wat wij nu doen is niet houdbaar... Daarna is men doorgegaan met schulden stapelen, schulden bouwen enzovoort. En op een gegeven moment ga je nadenken over hoe je daar onderuit kunt komen. En, ja, als die marktwaardes, inderdaad, als we dan eventjes behouden bij woningen. In feite bij staatsschulden geldt hetzelfde. Als jij een bank bent en jij hebt een klant, iemand die bij jou bankiert, die heeft een huis en dat huis daalt in waarde. De bank gaat eraan kapot. Dat weten heel veel mensen niet, maar de manier waarop een bank zijn jaarrekeningen opmaakt, ze hebben inderdaad, dat heet risk-weight assets. Dus dan heb je een aparte manier waardoor je kunt zeggen hoe gezond je bent. Dus normaal gesproken, stel dat je hebt een huis van 400.000 euro, had je net in gedachten. Laten we zeggen dat jij 100.000 euro spaargeld hebt en dan neem je voor die 300.000 euro een hypotheek. Dan is 25% van het huis... is van jou, zou je kunnen zeggen. Dan heb je dat gespaard. Die bank, als die bank ook zo'n sommetje maakt... die maakt dat sommetje heel anders. Die kan op allerlei manieren... kan die dingen van de balans afstrepen. Dus een bank zou kunnen zeggen van... nou, oké, okay, ik ben dan degene die... Ik ben dan jouw bankier in dit voorbeeld. Ik heb zelf allemaal spaarders aangetrokken. Laten we zeggen, we hebben zelf een bank opgericht... die heet Worst Bank. Kijken hoeveel spaarders we dan krijgen. En dan mag je een beetje extra spaargeld... Te goede mag je maken, dat is fractional reserve banking. Je mag meer uitlenen dan je hebt. En op een gegeven moment hebben we jou een hypotheek gegeven op dat huis van in dit geval 400.000 euro huis. 300.000 euro hypotheek. Wij moeten een reserve aanhouden voor onszelf voor het geval jij niet kan betalen. De bank moet dat doen. Op het moment, en dat is wat ze in Basel doen, dat is de Bank of International Settlements. Er wordt vaak heel veel achter gezocht, hè, dat die hele enge dingen doen, maar het is vooral dit. Dat zijn de Basel-normen. Wat die bank moet doen, die moet kijken in hoeverre wat jouw huis waard is. In dit geval is het 4 ton. En dan zit er dus meer waarde in het huis dan dat er hypotheek op zit. En dan hoeven ze maar uit mijn hoofd, maar ik moet het even goed, ik zal het goed in de comments zetten. Uit mijn hoofd hoeven ze iets van 10% moeten ze dan meenemen in hun eigen schuldberekening. Dus we moeten dan zeggen van we hebben geld geleend uit de markt. Daar hebben we hypotheek mee verstrekt. Hè? Dus bezit en schuld staat naast elkaar. En dan kun je zeggen, hoe gezond ben ik nou? Omdat die hypotheek waar het hier om gaat, omdat daar overwaarde in zit, mag je dat van je balans afstrepen. Dan mag het net zo lijken alsof het er niet is. En dan lijk je dus veel gezonder. En die verhouding die slaat helemaal om op het moment dat die huizen in waarde gaan dalen. Dan gaan die banken eraan.
Ik snap het, maar toch heel even gewoon...
Tenzij ik het aflossen versneld.
Ja, maar ja, dan moet je ook allemaal maar hebben. Maar best in veel andere Europese landen mag je niet. Want jij zei 3 keer volgens mij, maximaal geleend. Je hebt dus maximaal geleend. Hè, dus toen ik dat voorbeeld, jij wilde nog naar 3,50. Ik zei nee.
Dat mogen we ook niet meer, want dat moet van Brussel.
Ja.
Dat hebben we zelf opgenomen. Maar
wat?
We hebben met het Next Generation EU, hè, de 800 miljard, het fonds wat zeg maar over Europa uitgestrooid is. Daar hebben we aan een van de dingen in opgenomen dat we vinden dat er minder schulden moeten zijn. Of dat in ieder geval niet maximaal geleend moet worden. Dus dat de hypotheeklasten omlaag moeten en dat ook de hypotheekrenteaftrek.
Nou, in veel Europese landen is dat dus ook zo. Dus als deze golf over ons heen komt, dan is de Nederlandse huizenbezitter onwijs de sjaak.
Ja.
Want die is maximaal geleend. Kan je zeggen,
daar zit een dingetje,
Gaan we op de baan zitten of zo. Maar is dat toch zo?
Ja.
En wat er ook eng aan is, is dat, dat je ziet dat er dat aan de ene kant wordt dat gepromoot, dus dat je minder mag lenen. Terwijl aan de andere kant willen ze juist die schulden. Hè, die schulden zijn dus het, de basis voor dat nieuwe systeem, hè, het onderpand. Want jouw bril die je hebt, of je huis van wat je op de balans hebt staan van, wat was het nou?
4 ton.
4 ton. Hoeveel? Waar waarderen is ook echt gewoon, kan zomaar weer 3 ton zijn, 2 ton. Maar oké, 4 ton, jij hebt je zin. 4 ton op de balans. Wat gaan ze met die 4 ton doen? Die 4 ton, die gaan ze dus verpakken, wat hij net zegt, in die digitale dozen. En die worden dus geruild. Dus die gaan ze niet meer verkopen, maar die gaan ze ruilen. Op de repomarkt. Dus wat ze net deed, dat doe je dus even tijdelijk. Maar dat betekent wel dat ze een boekhoudtruc doen. Dus die 4 ton blijft ook op je balans staan als digitale doos. Dus eigenlijk gaan ze, wat ze dus voorheen deden tot aan de kredietcrisis, waar heel veel commentaar op was, hè, de extra schulden leverage, dat je eigenlijk meer dat je eigenlijk dus niet je schulden kan terugbetalen die je zelf leent, omdat je veel meer uitleent. Dat is dus dat hebben ze dus nu eigenlijk buiten de balans geplaatst. Dus die 4 ton die staat als een digitale doos op de balans, als een activa. Nou, daar staat tegenover je schuldeiser eigenlijk aan de andere kant. Hè? Want je hebt gewoon daar je schulden staan. Maar de bank heeft veel meer schuldeisers, namelijk ook buiten de balans om. Want die doet namelijk ook derivaten. En ze gebruiken dus die dozen, die digitale dozen, om te ruilen voor cash. En die cash die gebruiken ze zelf als onderpand voor hun derivaten. Dus ze gebruiken eigenlijk de activa 2 keer.
Oké, okay, maar ik ben even gewoon zo'n gemiddelde Nederlandse huizenbezitter. En ik heb zoiets, ja, interesseert mij dit nou? Ik wil vooral de komende 30 jaar gewoon mijn huis behouden. Rustig aflossen, wat is afgesproken.
Songfestival kijken,
Songfestival kijken,
maken, vakantie.
Wat hangt er boven mijn hoofd?
Nou ja, wat ik dus net vertelde van die schulden. Dus dat worst bank scenario, dat onderpandsysteem. Ik ben het niet helemaal eens met Arno dat hij zegt van ja, dat moet naar beneden. Want dat kan niet naar beneden. Want het stelsel is zo ingericht met die derivaten dat ze heel veel hoog liquide onderpand nodig hebben.
Ja, fair enough, ja.
Dus die heel veel van wat er gedrukt wordt. Ja, dus maar heel veel wat er gedrukt wordt, komt dus niet in die reële economie. Want het komt gewoon op de bankrekening bij de ECB.
Ja, dat is dus al bijdrukken. Maar wij hebben wel al gedaan. Inflatie.
Ja, maar dat gaan ze dus vervangen nu. Dus dat willen ze afbouwen. Alleen dat gaat nog niet zo goed. Want dat willen ze namelijk vervangen door Europese schulden. Want Europese obligaties zijn ook hoog liquide onderpand. Dus die kan die bank. Die gaat niet die bank kopen, want dat moet die pensioenfonds doen. Pensioenfonds gaat dat financieren. En dan gaat de bank ze lenen van het pensioenfonds. Want de bank heeft dat dus nodig voor dat gat van, nou ja, wat ik was.
Als ik jullie zo hoor, ik word helemaal misselijk, maar ik denk, wij raken alles kwijt. Ben ik dan te
draaien? Nou ja, in dit voorbeeld, dus.
We raken ons pensioen kwijt, we raken ons huizen kwijt. Nou, wat de hel?
Kwijt, kijk, nou wacht even. Het is ook goed nieuws, hè?
Oh.
Ik weet niet of het waar is, maar men zegt dat in de Joodse traditie is er een jubeljaar, dan streep je gewoon alles door midden. Maar kijk. Ik loop hier door Leiden, prachtige stad, ik mag hier graag zijn. Er zijn wel vaker economische crisis geweest. We hebben Kipo und Wipperzeit, verschrikkelijk, veel erger dan wat er nu speelt.
Welke crisis?
Kipo und Wipperzeit.
Dat was waar?
Dat komt uit Duitsland.
Dat klonk het ook.
In de 17e eeuw. Wat er gebeurde, heel lang verhaal kort, wat ze deden, nou, ze hadden dan zo'n muntje. Leuk om dat toch even dat muntje tevoorschijn te pakken. Als jij dat muntje aanraakt, ik zou het bijna niet vervragen. Wat zit er altijd aan de rand van de muntje?
Dat is zo'n kartel.
Zo'n kartelrandje. Weet je waarom dat er zit?
Geen idee.
Dankjewel. Inderdaad, ik pak hem even. Er zit altijd een randje in. En dat komt omdat wat ze in de 17e eeuw hadden gedaan.
Afslijpen.
Gingen ze het afslijpen. Dus er waren de Duitse vorsten. Dus Duitsland was versnipperd over allemaal vorstendommen. En die hadden allemaal een eigen munt en een legertje. En die hadden ook wel eens oorlog met elkaar. Hamburg tegen Hessen-Kassel of weet ik wat. Dank. Beieren. En dan had je de Habsburgers. Die wilden het allemaal verenigen. En wat ze door hadden. Is dat ze heel vaak waren de munten van een andere staat die bevonden zich op jouw grondgebied. Bijvoorbeeld als de inwoner van Hamburg naar Hessen-Kassel gaat om daar worsten te verkopen, ik noem maar wat, braadworst. Dan krijgt hij die munten van die andere staat, die komen dan op jouw grondgebied. En misschien heb jij daar wel oorlog mee. En wat die vorsten hadden ontdekt, is dat als die handelaren, die bewaarden dan hun muntjes in de bank. Eventueel kun je daar een papiergeld van maken, want dan kun je je goud of je.
Ja, niet te veel uitwijden.
Oké, wat ze dan deden, is dat die vorsten dan deden. Dan gingen ze 's nachts naar de bank en dan slepen ze er wat van af. van die munten. En dan smelten ze dat om ze en dan hadden ze extra munten. En dan had je munt gemaakt, gewoon nagemaakt van de staat van die andere staat.
Ja, maar toen was er nog zilver.
Bijvoorbeeld, maar je hebt meerdere...
Nu is het gewoon flut waard.
Maar dan nog als puur 100% van de munt, van de waarde van de munt, wordt vertegenwoordigd door wat er in dat metaal zit. Wat dus inderdaad allerlei praktische nadelen heeft. Maar als je dat kunt doen en je kunt hier een stukje van afslijpen en dit wordt dan kleiner. En op een gegeven moment hadden mensen het wel door. Dan zeiden ze, nou, ik zie echt dat de helft ervan af is.
Ja, maar toen had zo'n dingetje, wat ik zeg klopt
en dan kon je dus, maar dan kon je dus met
toen
dat extra...
Dit ding had waarde, ja. En dat was niet een fictieve waarde. Nu zit er een fictieve waarde in.
Nou, ik zou de analogie willen maken tussen toen en nu. Want als jij dan dat muntje krijgt, maar er wordt heel veel van afgeslepen. Er worden heel veel munten bijgemaakt. Je kunt zelfs soldaten betalen in dat afgeslepen geld. En dan dat andere land kun je zelfs aanvallen als je echt boos bent. Die andere vorsten hadden dat ook door. Dus
ja, maar
gingen
wat
dat bij elkaar
er?
Doen.
Ja, oké.
Okay. Uiteindelijk is dat gestopt. En dan hadden ze door hoe schadelijk het was. En er waren toen wel heel veel doden gevallen. Ik zou dat graag nu willen voorkomen. Wat je kunt doen is dat je dan zegt, nou, we stoppen nu. We gaan naar een monetaire standaard toe. Maar dan heb je wel de hele reële economie. Dan heb je infrastructuur. Dan heb je wegen, je kanalen, je huizen enzovoort. Dan zeg je alleen wat daar aan schulden op zit en hoe die schulden zijn gewaardeerd. Dan worden er allerlei positieve aannames gemaakt over wat er terugbetaald kan worden. Kun je daar weer een derivaatje op knallen, uitlenen enzovoort, onderpand. Ja, dan gooi je dat helemaal om. Gewoon toch zo'n liefdink moment als na de Tweede Wereldoorlog. Dat je zei, we hebben een geldsysteem, daar klopt eigenlijk niet zoveel van. Ja, als je dat zou omgooien...
Middelkoop zegt dat natuurlijk, ja. Om de 80 jaar gebeurt dat.
Maar als je dat zou doen en daarom als mensen zeggen, ik ben dan mijn huis kwijt. Nee, jouw huis staat daar gewoon nog. Dat is helder wat dat is. Daarvan kun je zeggen, dat is bezit, want ik zie het. Dat is tastbaar. Alleen de manier waarop die hypotheken erom zijn georganiseerd. Hoe dat bankwezen in elkaar zit. Hoe vaak zij onderpand kunnen uitlenen enzovoort. Dat kun je helemaal omgooien. Maar dan heb je huis nog. Ja, en je familie. Okay. En dan kun je lekker barbecue op het dak.
Oké. Okay.
Maar dat gaat niet omgegooid worden.
Nee.
Maar ik begrijp waarom je dat zegt.
Wat is zeg maar aan de... Dat hangt natuurlijk ook zo in de lucht. En dat is natuurlijk wat Middelkoop altijd heel vaak zegt. Ik weet niet, misschien voor zijn eigen business. Maar die zeggen altijd... De BRICS-landen zijn allemaal goud en aan het opkopen. Daar komt dan weer een nieuwe munt. Daar... BRICS-munt en dan gaan ze goud onder.
En dat is wat ik net zei. Dat zijn die reserve,
jullie zeggen het wel veel moeilijker.
Ja, nou ja, multipolair. Dus moet je maar eens opletten. Als je multipolair zegt, kom je nu heel veel tegen nu. Want
multipolair
betekent meerdere machtscentra. Dus je hebt niet meer de dollar als reservemunt. Ja. Maar je krijgt dus meerdere machtscentra met gedecentraliseerde blockchain-munten. Maar dat is allemaal gebaseerd op waar het onderpand ligt. En ze hebben dus in 2008, toen ze dit gingen uitrollen, heeft de G20 gezegd, we gaan naar een nieuwe Bretton Woods 2.0. Ja. Iedereen die bij die vergadering was, die had zoiets van, waar gaat dit over? En er werd ook geschreven van, nou, is er soms een verborgen agenda? Of had niemand begrepen wat er nou eigenlijk precies bedoeld werd met dat Bretton Woods 2.0? Ja. Nou, bij de jaren daarna zijn er dus heel veel dingen. Hè, het wordt Europees gefinancierd, maar dat laten we even als een sideshow. Maar dat is dus daar schrijft Arno ook alles over. Maar dat die Bretton Woods 2.0, die schulden die dus als onderpand gaan dienen in het systeem, die liquiditeit die er niet is, dus die liquiditeit moet geleend worden en die liquiditeit is er niet, die was er niet, dus die moet gecreëerd worden, daar heb je de schulden voor nodig. Ja. En schulden zijn, hè, dat is dus de
maar dan kun je de ruiltruc doen.
Ja, want dan kan je die ruiltruc doen. Die ruiltruc is via de ECB, maar dat willen ze natuurlijk niet zo heel groot hebben, dus dat moet naar beneden en dat gaat Goldman Sachs doen. Goldman Sachs en dat soort partijen gaat dat in de toekomst doen, want dat is namelijk hele lucratieve business, dat ruilen. En wat ze hebben bedacht is, okay, maar dat onderpand, dat wordt die schulden die je opkoopt, die wordt minder waard. Hè? Want als de rente stijgt, dan daalt eigenlijk de waarde van die obligaties.
Dat kun je niet zomaar laten gebeuren.
Ja, maar dat is natuurlijk niet zo fijn als je dat op een balans van een ECB hebt staan.
Waar is mijn goud?
Kom ik zo.
Er zit in één hoekje, dat zit er stil. Dat zit er omheen. En er zit iets naast, dat fluctueert alle kanten.
Ja. Dus jij hebt die bril op die balans voorkomen. Gezet.
Ja.
En daar rechts staat dus dat geld. Maar die bril die is steeds minder waard. Of die fluctueert. En dan hebben ze dus bedacht. Op het moment dat het minder waard wordt. Dan gaan mensen dus. Dan stijgt de rente. Dus dan gaan mensen dus automatisch in goud. Dus dan weet je eigenlijk dat de goudprijs gaat stijgen. Dus ze hebben nu die waarde van die opgekochte obligaties.
die hebben ze dus nu gelijk getrokken met de waarde van het goud. Dus ze zijn vanaf centrale banken zijn vanaf 2011 massaal goud gaan kopen. En ook banken dus. Om dus als een hedge op te nemen voor dat hele onderpandstelsel met goud daarin. Dus het is gewoon een manier om je onderpandrisico weer te hedgen. En als je dus kijkt naar de Centrale Bank van Nederland, de Nederlandse Bank. Daar was in 2022 de opgekochte obligaties waren volgens mij min 33 miljard in waarde gedaald. En als je dan kijkt naar de goudvoorraad, is de goudvoorraad ongeveer 30 miljard of 32 miljard waard. Dus dat is met elkaar gehedged. Dus dat goud heeft een doel. En mensen die dus in die goederen handelen, dus in goud, maar ook andere commodities die dus daar als dienst gaan doen, want je kan dat dus met meerdere commodities gaan doen, dat hele onderpandbeheer. Ja, die hebben dus heel veel geld verdiend. Dus zo'n middelkoop, ja, die heeft daar op geanticipeerd. En die heeft dus, die zit daarin goed. En iedereen, kijk, als je nu erin gaat duiken, dan heb je kans dat het... dat je alweer op
de... Ja, ik zou ermee uitkijken. In principe kunnen we dit demonstreren, maar dan moet je 4 stukjes papier afscheuren. Zou je dat misschien willen doen?
Ja, leuk.
En dan...
dat moet je dat? Niet doen?
Ja, gewoon, maar gewoon zo groot of iets. Als we een klad... Ja, kan dat in 4? Ja. En dan schrijf je op alle 4 schrijf je coronaschuld. Bijvoorbeeld.
Ja, het is een heel spel.
Ja, doe C-schuld.
C-schuld. C-schuld.
Ja.
C-schuld. C-schuld.
Ja, nou, ik ben de centrale bank. Ik heb geld.
Ja, jij bent weer de centrale.
Ja, nee, dat is makkelijk. Jij moet het ruilen. Ja, maar ik moet even. Ja, ik ben Christine Lagarde. Dus ik zeg, weet je wat we gaan doen? Er moet meer liquiditeit komen bij die particuliere banken, want die hebben dat nodig om de economie te stimuleren. Nou, dat effect, dat zijn we al lang voorbij, want ze hebben het nodig omdat ze liquide moeten zijn.
Voor de derivaten.
Voor hun derivaten. Nou, dan ga ik jou op een gegeven moment. Gaan we dit ruilen en dan heb jij de geldhoeveelheid vergroot. En mensen kunnen dit zien dat dit gebeurt bij banken.
Maar dit gebeurt op balance, hè?
Want je ziet inderdaad, maar even voor het gemak. Wat je nu kunt doen, en dat klinkt heel lullig. Ik heb dit laatst met een aantal verpleegkundigen besproken. En die werden gewoon woedend op mij. Maar ik zeg, ik doe dit niet. Ik heb dit niet
bedacht. Maak het af.
Ik maak het af. Wat we op een gegeven moment kunnen doen, is dat ik nog een keer deze transactie doe. Dus ik zit nu vol eigenlijk met...
Jij krijgt nu veel minder ervoor.
Ja, maar doe even alsof het allemaal 1 muntje is. Okay. Want ik had anders allemaal 20 centjes mee moeten nemen. En dan doe ik het voor de gein nog een keer.
Ja.
En wat er nu gebeurt, is dat jij veel meer liquide middelen hebt dan jij als bank nodig hebt voor jouw operaties.
Maar wat heb jij?
Nou ja, ik heb gewoon wat stukjes papier. Maar als ik als centrale bank, als ik de geldhoeveelheid wil bepalen, dus ik wil bij jou geld weghalen, dan kan ik dit stukje coronaschuld, dat kan ik gebruiken als monetair middel. En dan ruil ik het weer weg, dan haal ik het weg. Dus de inflatie is nu te hoog. Ik wil geld uit de samenleving halen. Ik bel ING op, de particuliere bank. Ik zeg, ik wil dit graag ruilen. Dus ik wil geld uit de samenleving halen. En op deze manier heb je als centrale bank, heb je macht gecreëerd. Je hebt een middel gecreëerd om monetair beleid uit te kunnen voeren. Maar dan moest er wel eerst een coronaschuld worden gemaakt door de regering. En die regeringen die dat dan doen... Ja, ze hebben het nu als corona een beetje als smoes gebruikt, met alle respect. Mensen gooien in een complothoek als je dat zegt. Maar wees even eerlijk. Waar is dat coronageld naartoe gegaan? Het coronageld gaat naar kozijnen voor oude omaatjes op Sicilië. Er wordt nieuwe Europese Bauhaus kunstsubsidies voor Duitsland. Ja, we moeten allemaal aan de Duitse Bauhaus kunst. Dat wordt daaruit betaald. Een queer programma, ruimtereizen.
Mooie regenbogen zebrapaden.
Het gaat overal heen. Dat corona was wat dat betreft, sorry dat ik het zeg, het was echt onzin. Tenminste, dat virus was geen onzin. Er zijn mensen aan dood gegaan, ik weet dat. Als het uw familie is, mijn innige deelneming. Maar wat er daarna gebeurde is gewoon ontzettende knettergekke waanzin. Die overheden die hebben excuses bedacht om schulden te maken. Want dan heb je namelijk een staatsobligatie. En die staatsobligatie die kun je monetair inzetten. En je kan dit pas doen, inderdaad. Dus het heen en weer schuiven van liquide middelen met die centrale bank, met particuliere banken en dan eventueel... Als je dat in een onderpandconstructie wil stoppen. Die schuld moet eerst gemaakt worden, die staatsobligatie. En dan kan de centrale bank hem ruilen. Dus je gaat schulden maken om het creëren van dit papier, zodat je kunt schuiven.
Maar het was dus nodig om die schuld te creëren. Dat schrijven wij dus ook in het boek.
En een hele samenleving van, ja...
Nieuwe liquiditeit.
Dat is nodig voor de zorggelden.
Nou, die hebben niks gekregen.
Nee, er gaat 2 keer zoveel geld uit dat coronafonds. Heeft dus opgezocht, die Ursula von der Leyen, dus de voorzitter van de Europese Commissie. Zij is zelf Duits, zij is voorstander van Bauhaus. En dan zeggen ze, ja, ik wil, want dan gaan we samen bouwen. En alle wederopbouw van Oekraïne moet ook met Bauhaus. Zij vinden dat heel mooi. En er gaat 2 keer zoveel geld naar kunstsubsidie als naar de uitbreiding van onze IC-capaciteit. Terwijl de hele crisis die wij hier hebben gevoeld tijdens die coronapandemie, die ging over die IC-capaciteit. Ik zou zeggen, als er echt wat aan de hand is in de zorg. En die mensen die werken knetterhard en die verdienen het. En die hebben last van het monetaire gekunstel, want hun salarissen die gaan niet mee in de snelheid van de inflatie. Als je dan 800 miljard euro creëert eigenlijk uit het niets, als je dat als coronafonds hebt, geef dat dan aan die verpleegkundigen.
Maar wij worden toch gewoon helemaal in de maling genomen.
Maar het maakt niet uit waar het heen ging. Als die schuld maar werd gemaakt, dan heeft de overheid meer schuld. Dan krijg je een staatsobligatie. En daar kun je monetair mee ruilen.
En die schuld, hè, dat is wel goed om te weten. Want mensen die denken, er wordt de hele dag geschermd met dat moet van Brussel. Dat plan dat is in 2021 ingediend door Nederland, gewoon bij de Europese Unie. Dat plan heeft, kan je gewoon zoeken, herstel- en veerkrachtplan. En 500 pagina's, gaat allemaal over waterstof, inclusiviteit, arbeidsparticipatie. Nou, allemaal dit soort onderwerpen. En het grappige is, dat is dus gekoppeld aan de SDG's, hè, de Sustainable Development Goals. En dan hebben ze een hele mooie tabel achterin. En dan zie je dus welke maatregel, welke SDG steunt. En als je dus die SDG's ziet, nou, dat zijn allemaal verschillende doelen. Maar de eerste 2 doelen zijn geen armoede en geen armoede en geen honger. En dan zie je dus dat al die maatregelen gaan al die SDG's dienen. Dus wat we allemaal inclusief, dat soort dingen. Maar er staat dus geen één kruisje bij geen armoede en geen honger. En ik vind dat dus een hele mooie samenvatting van wat er gebeurt.
Oh, dat is heel naar. Ja,
weet je, het is hartstikke. Ik zeg tegen mensen, het is hartstikke leuk als we over een mooi regenboogzebrapad lopen. Maar als je daar dakloos overheen loopt, wordt het toch wat minder.
Maar het is toch de schellen vallen van je ogen.
Maar dat hebben wij dus in het boek aangekaart als de boekhouders van de wereld. Het is een soort van maakbaarheidsgedachte vanuit de centraal geleide economie. Dat je dus.
Het is toch dit is nou echt een poppenkast.
Nou ja, ik blijf erbij. Maar
enge poppenkast.
Kijk, ik ben een beetje dan wel. Ik ga dan hier toch een beetje de optimist spelen. Ja, maar ik weet in hoeverre dat wel lastig is.
Nee, het gaat niet lukken. Daar ben ik ook heel positief.
Kijk, er komt wel een punt. Kijk, je moet dit doen. Je moet dit soort gekke dingen doen. Omdat er zo ongezond veel schulden zijn in dat systeem.
En, ja, want anders worden we allemaal bankroet.
Nee, ik bedoel, wat we net zeiden. Bijvoorbeeld het eindspel. Dat je dan nog doorgaat met geld bijdrukken bijvoorbeeld. In de Europese Unie zit je met het probleem. Je zit met allemaal verschillende landen in de euro. Bijvoorbeeld Italië heeft ontzettend veel schulden. Eigenlijk zou je nu misschien de rente ook een keer moeten verhogen. Als je kijkt naar wat er op de huizenmarkt gebeurt, in alle redelijkheid. Kan niet, want dan gaat Italië failliet. Oh, nou, dan gaan we nog even door. Jammer voor die starter op de Nederlandse huizenmarkt. Dat soort beslissingen, bijvoorbeeld die laatste stap, had je niet hoeven nemen als Italië niet zo gruwelijk veel schulden had. En een aantal andere Europese landen. Dus misschien kun je. Maar ik ben dan een roepen in de woestijn. En ik weet hoe onmogelijk het is. Ik weet wat die bedragen zijn. Ik weet wat de belangen zijn. Ik weet hoe sterk die financiële partijen zijn. De pensioenfondsen. Noem maar op. Maar op een gegeven moment zul je gewoon moeten erkennen. Je hebt zoveel schuld. Ja, op papier. Schuld maken is niet zo moeilijk. Hè? Hier, op papier. Zo gedaan. Je hebt dat zoveel gedaan ten opzichte van de reële economie die dat moet torsen. Met een krimpende autochtone beroepsbevolking. Wees eerlijk.
Is dit een positief?
Nee, maar je moet. Ja, sorry. Ja,
ik zat niet te wachten waar die
Nee, maar je moet een keer toe. Je moet een keer toe naar zo'n middelkoopmoment, zou ik willen zeggen. Naar een sanering. En dan moet je jezelf gewoon bij de ballen pakken. Je kunt ook een.
Moeten afsluiten.
Als samenleving.
Hier ben ik het absoluut mee eens. Maar wat er dus nu gebeurt, is juist dat ze CO2 als onderpand gaan opnemen. Dus er wordt alleen.
Ja, dan kun je nog een tijdje door. Ja.
Er wordt alleen maar weer nieuwe assets gecreëerd.
Ja, precies. Want dan kun je nog een. Ja.
Dus het is en daarom wil ik dus naar het Europees Parlement. Hè, komen we bij.
Oh ja, daar
waar we begonnen.
Ja, doe eens even de pitch.
Dat ik wil dat dus de burger zich bewust wordt van dit systeem. En vooral dat we dus ervoor gaan zorgen dat we dus regionaal gewoon nog betaalsystemen kunnen hebben. Ja. En banken kunnen hebben. En dat we niet verplicht worden om dat Goldman Sachs model van de Draghi's en de Barroso's van deze wereld in te worden gezogen met een Europese begroting die explodeert.
Ja. Nou, ik vind je een soort Superman die dan daar probeert een soort nog een vuist te maken tegen dat systeem. Moeten we op haar stemmen?
Nou ja, ik vind dat moeten de mensen zelf...
Maar ben jij een duwer of ben jij...
Nou ja, ik ga in deze... dat klinkt heel dubieus. Ik ga eventjes niks duwen. Kijk, ik vind wel... ik waardeer je inderdaad enorm om wat je doet. En het, ik denk in zijn algemeenheid... Ik denk dat... Ik denk dat over een tijdje... We gaan dit fixen. En dat kan op een aantal manieren en op een beschaafde manier. Waardoor we hier over 20 jaar... Kun je hier ook gewoon nog door Leiden lopen. Dan ziet het er misschien wat anders uit. Ik hoop dat de mensen dan nog een auto hebben. Maar daar kunnen we terugkijken op deze periode. En dit was de periode waarin er, ook aangejaagd door die pandemie, die maakte heel veel mogelijk, zoals dit grapje, dat er heel veel beslissingen zijn genomen die open en bloot op de website stonden van de instituten die die beslissingen nemen. En ik zeg altijd, het zijn vaak zoveel beslissingen dat het niet te lezen en te bevatten is, maar het was open en bloot aanwezig. Er werden grote keuzes gemaakt over hoe jouw geld in elkaar zit, wat jouw privacy is bijvoorbeeld, wat jouw eigendomsrecht is, heeft allemaal met elkaar te maken. Ik bedoel, als je compleet digitaal geld wil invoeren, omdat er gewoon gesaneerd moet worden, dan is wel ook je privacy weg. En dan krijg je een digitale identiteit. Dan krijg je handel in medische data bijvoorbeeld.
Precies, daar zijn we allemaal bang voor. Dus ja. Wat moeten we doen, Arno? 6 juni.
Ja, je moet nu gaan stemmen. Mensen moeten een keer hun hoofd... Ik wou iets anders zeggen, maar... Ze moeten hun hoofd voor de buis vandaan halen waar Joost Klein waarschijnlijk toch niet te vinden is. Maar de aandacht voor zo'n songfestival vergeleken met deze materie, dat is niet te rechtvaardigen. Als je dat wel doet, verdiep je wel, ga wel lezen, ga wel stemmen. En dan kun je meedoen in het debat over hoe jouw eigen toekomst eruit gaat zien.
Mensen onderschatten het. Ik ben geestelijk door de tijd heen, maar... Ik bedoel, jij hebt ook nog gezegd, als je bijvoorbeeld VVD stemt, stem je eigenlijk ook op D66. Er zit ook allemaal zo'n soort Verhofstadt ingewikkeld.
Nou, het is niet zo ingewikkeld. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je hebt wat is het, 27 lidstaten, gaan er een paar weg, komen er een paar bij. 27 lidstaten in Europa. En die hebben samen, misschien wel 200 partijen waar je in een nationale parlement op kunt kiezen. Voor kunt stemmen. Dus in Nederland CDA, VVD, Bijeen, DENK, noem het maar op. In Brussel zijn het eigenlijk 7 families, zou je kunnen zeggen. En hebben ze gezegd, alle christendemocraten van Europa, die gaan bij elkaar in 1 fractie zitten en die gaan 1 vuist maken. En het CDA sluit zich dan daarbij aan. En de Duitse christendemocraten, dat is de grootste partij, ook eigenlijk van Europa, zou je kunnen zeggen. En dan doen die met z'n allen mee. En dan nou ontstaat het bijzondere effect dat je in Nederland... heb je dan meer partijen dan er Europese families zijn. Maar je moet nu voor de Europese verkiezingen gaan stemmen. En dan gaan die Europese partijen die elkaar hier bestrijden... die gaan dan in Brussel een lijstverbinding aan. Bijvoorbeeld D66 en VVD zijn allebei lid van ALDE en Renew Europe. ALDE, dat is de Alliance for Liberals and Democrats in Europe. Die zijn samengegaan met En Marche van Macron. En dat is eigenlijk gewoon 1 partij. En zij stemmen dus, want zij zetten hun gewicht ook in, strategisch in. Als je ze vraagt, waarom doe je dat nou? Dan zeggen ze, ja, dat doen we strategisch. Dus dan beloven we met bijvoorbeeld de Sociaaldemocraten van, nou, wij gaan meestemmen met jullie milieuwet als wij hier een belastingverlaging krijgen.
En welk,
dat is die koehandel.
In welk dingetje zit jij?
Nou, ik wil in principe nergens bij, maar het schijnt dat je wel het handig is als je, om je aan te sluiten, omdat je dan makkelijker in de wetgevingscommissies komt.
Ja.
Dus dan zou ik bij het ECR komen. En dat is dus de reformers en de, wat is het, de
European... De conservatieve hervormers.
Ja, precies.
En ik heb hier Peter van Dalen, die is van de SGP.
Ja.
Die heb ik gesproken. Ik zei, wat is dat nou weer? Dat is de hoek van een ronde tafel. Weet je wel, ECR, de European Conservative Reformists. Hij zei, nee, we willen het dan een beetje hervormen naar bepaalde conservatieve waarden. Je zit wel in een goede christelijke hoek, kunnen we zeggen.
Nou, maar dus het schijnt wel een beetje een bijeengeraapt
te
zijn. Want het is gewoon veel Oost-Europa, die natuurlijk heel duidelijk weten wat de gevaren van het communisme zijn. Ja. Dus die zien wel heel veel, denk ik, overeenkomsten nu met wat er gebeurt met die centraal geleide economie. En ja, wat ik daar vooral prettig aan vind, is dat er geen fractiediscipline is. Als je bij die andere fracties zit, dan moet je stemmen bij het kruisje. En dat is bij deze fractie niet. Dus dat zou, als ik het zou doen, zou ik deze fractie doen.
Nog heel kort interessant weetje. Wat ik echt heel bijzonder vind, is dat je hebt het CDA. En heeft Pieter Omtzigt heeft zich daarvan afgesplitst. En dan heb je ook nog BBB, die zich eigenlijk afzet, de boeren, tegen het beleid van Ursula von der Leyen. Met die Green Transition, onze Digital Decade. Grappig is dat zij in Brussel hebben de BBB en Nieuw Sociaal Contract. Die hebben zich aangesloten bij de Duitse christendemocraten. Dus die zijn weer gefuseerd met het centraal, met het christendemocratisch appel. Dus eigenlijk is Omtzigt weer terug bij het CDA.
Hier moeten we toch gewoon les in krijgen op school?
En dat, ja, eigenlijk is het...
Maar goed.
Ja, zo simpel is het. Ga naar de website van bijvoorbeeld BBB of D66. Ja,
meer directe democratie.
Ja. Ja. Dus,
en kijk, Hester... welke Europese club zit jij? En dan staat precies bij hoe dat werkt.
Okay. Ja. Nou, Hester, veel succes.
Dankjewel. Superleuk dat Arno er was.
Democratie. Ik heb weer ongelooflijk veel geleerd van jullie. Ik denk de kijkers ook. Dus ontzettend bedankt voor jullie kennis die bij regelmatig mijn pet te boven gaan. Maar toch voor ons allemaal heel belangrijk is, denk ik. Dank.
Graag gedaan.
Graag gedaan.